juni. Een dag waar ja, toch heel wat mensen zullen naar uitgekeken hebben, want onze landsgrenzen die zijn weer helemaal open, ook voor niet-essentiële verplaatsingen. We hebben onze vrijheid terug. Daar komt het op neer. We kunnen weer op reis gaan buiten eigen land. Andere Europeanen kunnen ook hier weer op vakantie komen. En daar praten we over met onze politieke maandaggast. Dat is de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Pieter de Krem. Goedemorgen, meneer de Krem.
Goedemorgen.
3 maanden ongeveer zijn ze dicht geweest, die grenzen. Hè. Is dat vlot verlopen, die heropening?
Wel, de heropening is vlot verlopen. Met een aantal buurlanden hadden wij reeds een soort wederkerigheid in de grensgemeente. Maar dus die opening is vannacht tot middernacht bijzonder vlot verlopen. Men kan nu naar de meeste Schengenlanden, dus dat zijn de landen van de Europese Unie, en zij die ook het vrij verkeer van personen en goederen hebben. Er zijn nog enkele uitzonderingen. Maar bijvoorbeeld Spanje heeft ook al vervroegd. Zat eerst op de lijn van 1 juli, maar zal ook op 21 juni de grenzen weer openen. En dus je kan binnen de Europese Unie naar een Schengenland reizen indien dat land het ook toelaat. En het is echt goed om de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Er zijn 3 kleurcodes. Dat is groen, dat is oranje en dat is rood. En dus die duiden aan wat er kan gebeuren. En ook wanneer men door een land rijdt om een ander te bereiken, is het goed dat men dat eventjes gaat raadplegen. Ja. Maar eigenlijk zijn met de nodige beschermingsmaatregelen, want het virus is nog niet volledig onder controle, maskers en een aantal andere zaken, kan men vrij reizen en dat is een goede zaak.
Ja, het is natuurlijk nog niet naar alle landen kunnen naar hier komen. Wij kunnen nog niet naar alle landen. Had dat toch niet beter op elkaar afgestemd kunnen worden?
Ja, maar het is ook zo dat voor die binnenlandse veiligheid, en dat is op dit vlak vooral dan een veiligheid te maken met volksgezondheid, landen nog altijd een grote autonomie hebben. Mm-hmm. Men noemt dat in een moeilijk woord het soevereiniteitsgebeuren. En zeker op het vlak van volksgezondheid kunnen ze dat doen. Maar het perspectief is dat nu eigenlijk quasi alle landen zullen kunnen bezocht worden. En dat is op zich een goede zaak geweest. Maar het heeft enorm veel onderhandelingstalent aan de dag gelegd om dat mogelijk te kunnen maken. Ja. Voor de buitengrenzen zijn we nog niet tot een overeenstemming gekomen. Ik bedoel daarmee voor de luisteraars de grenzen die buitenaan die Schengenzone-grenzen.
En wanneer zou dat wel kunnen? Of is daar een richtdatum?
Ja, er is een richtlijn. De commissie werkt naar 1 juli toe, maar we moeten ook daar een aantal andere landen nog op dezelfde lijn trekken krijgen, want het is niet uit te sluiten dat landen bijvoorbeeld een aantal sanitaire maatregelen worden opgelegd, hè, die buiten die Schengenzone zitten, en dat lidstaten van de Schengenzone testen kunnen opleggen, dat ze quarantaine kunnen opleggen. De EU werkt hieraan om dat zo weinig mogelijk toe te passen, maar dat zal toch wel, dat is iets wat tot de mogelijkheid behoort. Ik ga concreet iets nemen. Een lidstaat die bijvoorbeeld omwille van historische redenen grote banden heeft met Zuid-Amerika, bijvoorbeeld Portugal. Er zijn heel veel inreismogelijkheden vanuit Brazilië die vanuit Portugal in de Schengenzone komen. Het is dus niet uitgesloten dat daaromtrent nog bijkomende maatregelen worden opgelegd.
Ja, maar iemand die bijvoorbeeld van plan was om deze zomer naar de Verenigde Staten te reizen, gaat dat kunnen in principe?
Wel, de Schengenzone met haar onderhandelaars heeft dus gewerkt in het kader van de wederkerigheid. Dat is eigenlijk van toepassing op het feit wat bij ons moet, wat wij aanbieden, moet ook aangeboden kunnen worden door het land waarmee we de overeenkomst maken. Heel concreet de Verenigde Staten. Indien de reizen van de Verenigde Staten naar de Europese Unie kan, moet dat ook omgekeerd kunnen gebeuren. En dat is iets wat in een aantal gevallen reeds mogelijk is.
Ja, het was ongezien de voorbije 3 maanden dat die grenzen gesloten werden. Is het voor herhaling vatbaar als het nodig is wat u betreft, meneer de Krem? Of zegt u dit liever nooit meer?
Er is een grote discussie die aangewakkerd geweest is omtrent van zin en onzin van die maatregelen. Een uitgangspunt is, wanneer je een dergelijke maatregel neemt waarbij grenzen weer open gaan, nadat ze bijna 100 dagen zijn gesloten, is het bijzonder moeilijk om daarop terug te keren. Maar met betrekking tot die zin van die maatregelen, er is een artikel ook in Nature, referentie tijdschrift, dat de impact van de lockdown op covid-doden in 11 EU-landen, waaronder België, heeft onderzocht. En die studie toont aan dat die genomen acties onmiddellijk effect hebben gehad op het terugdringen van...
Dus het was een goede zaak om dat te doen.
Het was een goede zaak. Die reproductiefactor is bijvoorbeeld op bijzonder korte termijn, dus het aantal personen dat men besmet door ermee in contact te komen, is op een korte termijn van 4 naar minder dan 1 gebracht. En er zijn natuurlijk veel doden te betreuren geweest, maar dat eigenlijk men het aantal overlijdens heeft kunnen beperken. En specifiek voor België ligt het aantal voorkomen overlijdens ergens tussen de 110.000 en de 120.000. Dus de lockdown was eigenlijk die enige maatregel die we konden nemen om de epidemie terug te dringen. En het sluiten van die grenzen was daarvan een essentieel onderdeel.
Ja. Maar in Europa zijn ze dus opnieuw open vanaf vandaag. U bent minister van Binnenlandse Zaken, maar ook van Veiligheid, meneer De Krem. Ik wil het met u nog even hebben over dat protest, die betoging vorige week in Brussel, waar toen 10.000 mensen op straat kwamen. Daar kwam heel wat kritiek op dat kon. Ik denk dat we u sindsdien nog niet gehoord hebben. Hoe kijkt u naar die betoging? Had die verboden moeten worden?
Wel, die betoging is doorgegaan. Die is getolereerd geworden door de burgemeester van Brussel. Het is de burgemeester die verantwoordelijk is, zoals ik in de commissie heb gezegd, voor de organisatie van de veiligheid op zijn grondgebied. En nadien komt de gouverneur in Brussel. Is dat de minister-president in alle andere provincies? Is dat na de lokale burgemeester? Is dat de gouverneur? En in onze hiërarchie dan pas het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar er is een rondzendschrijven, een circulaire aan alle burgemeesters en gouverneurs gericht geweest op vrijdagavond. Ik zelf heb contact gehad met heel veel burgemeesters en ook met alle gouverneurs, waarbij zij dus gemachtigd zijn om in het kader van de COVID-maatregelen, die nog altijd van toepassing zijn, want we leven nog in die COVID-periode, om de facto betogingen niet meer toe te laten. En dat is bij toepassing van de COVID-19-maatregelen. De arrestaties die verricht zijn, administratief en andere, na de betoging, tonen aan dat we kort op de bal hebben gespeeld, maar ook eigenlijk zitten we nu in de toepassing van een zero tolerance. Gisteren waren er wat spanningen die aangekondigd waren en men is onmiddellijk gaan ingrijpen. Dus er is geen ruimte, 1 voor straatcriminaliteit, maar ook zeker niet voor het geweld tegen politieagenten. En dat is heel duidelijk sinds gisteren gebleken.
En dat is ook wat zal in de toekomst toegepast worden, wat we gisteren gezien hebben in Brussel?
We zitten in elk geval in een periode die nu loopt tot 30 juni. Vanaf 1 juni komen we in een periode waarin meerdere mensen, meer dan 20 mensen, zich kunnen gaan samen verplaatsen. Maar in elk geval is het zo dat met betrekking tot ongepast optreden, geweld is nooit gepast, maar met geweld ten overstaan van politiediensten, veiligheidsdiensten, brandweerdiensten, kortom de hele korpsen die de veiligheid verzekeren, dat dit niet alleen ontoelaatbaar was, maar dat het vanuit de overheid niet meer getolereerd wordt. En we leven de facto nu in een zaak van nul tolerantie. Wil dat zeggen dat er geen incidenten meer kunnen zijn? Nee. Wil dat wel zeggen dat er onmiddellijk en in de volle proportie verhoudingsgewijs wordt opgetreden? Dat zeker. En daarvan zijn alle burgemeesters en alle gouverneurs op heel het grondgebied van op de hoogte. En hebben ze die maatregelen ook bijzonder verwelkomd.
Ja, dus nul tolerantie, zegt u. Dus dat gaat meteen op ingegrepen worden als we aanzetten daartoe zien.
Er is geen ruimte voor geweld tegen politieagenten. En en andere bedienaars van de veiligheidsdiensten. En dat is iets wat nu heel duidelijk wordt toegepast. Ook in deze periode gaande van tot 30 juni. En dan nadien ook in de periode die na 1 juli zich aanbiedt.
Oké, dat is duidelijk. Ik wil het nog even met u hebben, meneer De Krem, over de regering waar u in zit en deel van uitmaakt. Die regering Wilmes, een minderheidsregering. Zijn dit nu de laatste weken, dagen van die regering?
Wel, als het perspectief eventjes aanhouden, dacht ik dat die 10 partijen die de volmachtenregering Wilmes steunden, dat er in het vooruitzicht werd gesteld dat in september er een nieuwe coalitie of een nieuwe regeringsvorming, dat er een regeringsvorming moest zijn die dan tot een nieuwe coalitie moest leiden. Die overeenkomst geldt nog altijd met die 10 partijen. Wij en ook voorzitter Koens opteert voor een grote en brede meerderheid. En ik meen dat men daar nu stappen voor aan het zetten is. Ik geloof dat de superkern heeft een aantal zaken naar voren geschoven, maatregelen die genomen zijn. Maar het is dus duidelijk dat je bijvoorbeeld maatregelen daar neemt die veel langer in de tijd lopen dan 3 maanden, dan de tijd die deze volmachtenregering nog heeft, om er één te noemen. En daarom moet er ook een volwaardige regering komen, maar die ook een aantal andere punten naar voren. Ja. Moet beslissen energie, mobiliteit, digitalisering en zoveel andere zaken. En ook maatregelen die zullen genomen moeten worden.
Maar hebt u daar goed zicht op die regering? Want dat is natuurlijk een oefening die al een jaar aan de gang is en dat is nog niet gelukt. Denkt u dat dat nu wel kan lukken?
Maar ik zie dat er initiatieven zijn. Ik hoor en lees zoals u dat er 2 voorzitters zijn die initiatief hebben genomen, die in de loop van dit weekend met de voorzitters van die groep van 10 die de zogenaamde superkennis van vertegenwoordigers contact heeft genomen. Ik denk dat er een gemeenschappelijke sokkel kan zijn en dat men daarvoor wellicht zou kunnen teruggaan tot wat voorzitter Koens en toenmalig en zijn co-informateur collega MR-voorzitter Boucher hebben gebracht om vanuit een bestaande as te gaan uitbreiden. En als mijn informatie klopt, meen ik dat dit eigenlijk de weg zal zijn die men zal bewandelen om te komen tot een gemeenschappelijk akkoord. En dat moet natuurlijk een overeenstemming vinden en gesteund worden door een grote meerderheid. Is dat de meerderheid die nu uit die 10 partijen bestaat? Ik bedoel, de COVID-steunmeerderheid, of is dat een meerderheid die kleiner is van 7 of 8 partijen? Dat zullen we dan zien. Maar met 7 en 8 partijen raak je in elk geval aan een ruime meerderheid in de Kamer en ook in de tweetaalgroepen.
Ja, dat zullen we de komende weken zien. Maar dus met de bedoeling om in september dan een regering te hebben. Slotvraag, meneer De Krem, zien we u nog terug in zo'n nieuwe regering? Of neemt u dan het afscheid dat u een tijdje geleden had aangekondigd?
Wel, in elk geval in de politiek is het leven zeer onvoorspelbaar. Ik ga altijd waar men mij zendt of men mij vraagt. Ik had nooit gedacht dat als minister van Binnenlandse Zaken met de grootste sanitaire crisis en eigenlijk de grootste crisis sinds Wereldoorlog II geconfronteerd gingen worden en dat we daar samen met alle andere collega's van de regering ons uit de naad hebben gewerkt. Ik heb niet de tijd om mij met mijn eigen toekomst bezig te houden. De toekomst van het land die bekommert mij veel meer. Ik zou het zou echt een goede zaak zijn dat ze nu alle krachtige partijen samen zitten op basis van een groot programma om vele uitdagingen aan te gaan. En wellicht maakt mijn partij daar deel van uit. Misschien ook niet. En dat zullen we wel zien.
Pieter De Krem, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Dank u wel.